Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee A. Lagendijk uit Onstwedde voor zal gaan. Ook de gasten onder ons heten wij van harte welkom en hen die thuis met ons meeluisteren. Het orgel wordt deze zondag bespeeld door broeder Gel de Jong. De collecte is vandaag bestemd voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar broeder S. Oevering, die de afgelopen week zijn verjaardag mocht vieren. De aan u uitgereikte verkiezingslijsten voor het kiezen van de nieuwe ambtsdragers kunt u nog tot en met vandaag inleveren. Aanstaande woensdag 3 april hoopt de kerkenraad weer bijeen te komen voor haar maandelijkse vergadering bij zuster Aukje van der Veen. Volgende week zaterdag 6 april is er een synodevergadering te Bodenbergen. Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanvang 9:30. Volgende week zondagavond 7 april hoopt de jeugd weer bijeen te komen bij de familie Couperus. Behandeld zal dan worden hoofdstuk 6. Op Deo voor Lente 14 april aanstaande hopen Janneke Elzinga en Simon Couperus belijdenis af te leggen van hun geloof. Deo voor Lente volgende week zondag is er een dienst om 10 uur, waarin dominee H. Poot uit Oosternieland hoopt voor te gaan. Na afloop van de dienst van vandaag is er weer koffie drinken. We hopen samen op gezegende dienst en ons intaslied is gezang 177, het eerste, het tweede en het zesde vers.
Laten we dan nu in een moment van stilte God zegen vragen in deze dienst. en voor u en jouzelf. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouw getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, wij gaan deze dienst voortzetten met zingen uit Psalm 145, de versen 1, 2 en 4. 145, 1, 2 en 4 is ons loflied. Na de verootmoediging zingen wij biddend uit de evangelische liedbundel nummer 308, alle verzen. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer, beproef me en zie wat niet is tot uw eer. Laten we 308 uit de evangelische liedbundel biddend zingen. Laten we ons dan nu verootmoedigen voor de Heer onze God, door te luisteren naar zijn geboden die hij ons geschonken heeft, om die toe te passen in ons dagelijks leven. En dat is mogelijk wanneer wij ons openstellen voor de leiding en de kracht van de Heilige Geest. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen, bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam te vergeefs gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is.
Yeah.
Laten we dan nu bidden om de verlichting met zijn Heilige Geest. Goed en getrouw God en Vader, we zeggen u dank dat u ons hier hebt samengebracht als jongeren en ouderen rondom uw geopende woord. En dat we in deze lijdenstijd het lijden van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen gedenken. En doe ons dat verstaan, door ons verstand te verlichten met uw Geest, opdat uw woord voor ons open mag gaan en opdat we hem ook mogen ontdekken waar wij staan ten opzichte van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Of al hij al onze verlosser en redder is, onze Heer en Heiland, of dat we nog buiten zijn volbrachte werk staan. U kunt dat aan ons duidelijk maken door uw woord en door uw Geest. En wilt u onze eigen gedachten tot rust brengen, opdat we niet afgeleid worden, nog door elkaar, nog door wat er in ons opkomt, nog door waar we de afgelopen week mee bezig zijn geweest. En wilt u ook aan de boze geen kans gunnen om het gezaaide woord uit ons hart te roven. Leg ons alle onder beslag van uw rust en uw Heilige Geest. En doe in ons midden wat u behaagt. Dank u wel dat uw woord nooit leeg tot u terugkeert. Laat het vergezeld gaan van een positief antwoord uit ons alle hart. Wil ons opbouwen en versterken in het allerheiligst geloof. En in de zekerheid van het geloof dat we eens bij u mogen komen in uw heerlijkheid, samen bij u mogen zijn, schenk ons die genade. Vader, wilt u zo deze hele dienst in uw handen nemen en ook in uw trouwe vaderhanden houden. Vertrouw dat aan u toe en bid u dat in Jezus' naam. Amen. Ik lees u vanmorgen twee gedeelten uit de evangelie. Allereerst uit het boek van de evangelist Marcus, hoofdstuk 6, de versen 1 tot 6. En vervolgens uit Matthäus 23, de versen 37 tot 39. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst het tienerlied zingen.
In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt u niet. In uw liefde reist u mee, u bent de rust als het stormt op zee. Wow. U bent de rust als het stormt op zee. Thank you.
Markus 6, vers 1 tot 6. En hij ging vandaar weg en kwam in zijn vaderstad, en zijn discipelen volgden hem. En toen het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen, en velen die luisterden, stonden er versteld van en zeiden, waar heeft hij die dingen vandaan? En wat is dit voor een wijsheid die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren? Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en Judas en Simon? En zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. En hij kon daar geen kracht doen, maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs. Tweede schriftlezing vinden we in Matteüs 23, vers 37 tot 39. Daar zegt de Heer Jezus, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Wij gaan met elkaar zingen dat bekende gezang 118. Op u mijn heiland blijf ik hopen, verlos mij van mijn bange pijn. Dat is ook opnieuw weer een gebed. En als we dat oprecht vanuit ons hart zingen, kan de Heer dat waarmaken in ons hart en leven. Thank you. teksten voor de prediking vindt u in Matteüs 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt, wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt, onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. En Markus 6, het vierde vers. Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. Het thema voor vanmorgen luidt, Jezus' leven was één lijdensweg voor u, jou en mij. Jezus' leven was één lijdensweg voor u, jou en mij. Gemeente van Jezus Christus, beste jongeren en ouderen, in de lijdenstijd, vlak voor Pasen, staan we vaak stil bij wat Jezus na zijn gevangenname en tijdens zijn kruisiging geleden heeft. Daardoor hebben we er te weinig oog voor dat heel zijn leven vanaf zijn geboorte tot aan zijn kruisdood één lijdensweg was. Om daar meer zicht op te krijgen, willen we bij enkele van die lijdensdagen tijdens zijn leven hier op aarde stilstaan. De eerste lijdensdag was zijn geboortedag. Jozef en Maria moesten zich in hun familiestad Bethlehem laten inschrijven, omdat de keizer te Rome wilde weten hoeveel onderdanen hij had. Tussen hun woonplaats Nazareth in het noorden van Israël en hun familiestad Bethlehem moest meer dan 100 kilometer overbrugd worden. Te voet deden Jozef en Maria daar minstens 3 dagen over. Ze hadden 1 troost. Ze hoefden niet alleen naar Bethlehem. Er waren meer Joden die op weg waren naar hun familiestad om zich daar te laten inschrijven. Maar die troost slaat bij aankomst in Bethlehem om in teleurstelling. Overal waar ze vragen, hebben jullie nog plaats voor ons om de nacht door te brengen? Krijgen ze te horen. We zijn vol. Alle kamers zijn bezet. Wat heeft Maria die avond in spanning gezeten? Waar moest ze nu bevallen van haar eerste kind? En dan niet zomaar een kind, maar de Zoon van God. De engel Gabriel had haar 9 maanden daarvoor aangekondigd dat ze een zoon zou baren. En dat ze hem de naam Jezus moest geven. En dat hij Zoon des Allerhoogste genoemd zal worden. Zij zou de moeder worden van de beloofde Messias. Ook had hij gezegd dat de Heilige Geest over haar zou komen en dat hij Jezus bij haar zou verwekken. Ze begreep niet hoe dat zou gebeuren, maar ze zei wel, mij geschiede naar uw woord. Ze geloofde de boodschap uit de hemel. Ze ging in op Gods woord. Bent u en jij daar al gelovig op ingegaan? Wanneer we daar telkens op ingaan, dan kan God doen wat hij beloofd heeft. Dan kan hij zijn woord in ons leven telkens tot werkelijkheid maken. Ziet u de hoogzwangere Maria door de straten van Bethlehem lopen? Ze heeft een lange vermoeiende reis achter de rug. Ze weet als een van de weinigen dat het kindje dat ze bij zich draagt Gods zoon is. Wat een spanning nu alles vol is. Nu de een na de andere deur voor hen dicht gaat. Wat een teleurstelling dat ze telkens moeten horen. Er is geen plaats voor jullie. en je aanstaande baby. Maar niet alleen zij weten dat er geen plaats is voor Jezus, maar ook de hele hemel weet het. Want na zijn geboorte kondigt een engel aan de herders in Efrata's velden aan dat de heiland der wereld geboren is in Bethlehem. En dat ze een kind zullen vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. En tegenwoordig weet heel de wereld dat er op deze aarde geen plaats was voor de Zoon van God. Zijn geboortedag is het meest bekende christelijke feest. Ook mensen die niet met de kerk en de Bijbel zijn opgevoed, weten dat er in de herberg geen plaats was voor Jezus. Weten dat zijn wieg een kribbe was. Wat een lijden voor hem, de verlosser der wereld. Zelfs een bekend kerstlied bezingt zijn lijden op zijn geboortedag. Er is een kindeke geboren op de aard, kwam op de aard en het had er geen huis, kwam op de aarde en het droeg al zijn kruis. Er was geen plaats voor hem in de harten en de huizen van de inwoners van hun familiestad Bethlehem. Wat een lijdensweg. Van zijn geboortedag wil ik u en jou in gedachten meenemen naar een sabbatdag in het eerste jaar van Jezus openbaar optreden. Jezus, de Zoon van God, is begin 30. Als hij aan zijn door God gegeven opdracht begint om in Israël het evangelie van het naderbij gekomen koninkrijk van God te verkondigen. Het is nog maar kort geleden dat hij zich door Johannes de Doper liet dopen in de rivier de Jordaan. Ook zijn discipelen zijn nog maar kort bij hem. Marcus vertelt ons dat hij van het meer van Galilea vertrok en dat hij kwam in zijn vaderstad. Hij kwam in Nazareth, waar hij opgegroeid was bij zijn moeder Maria, zijn pleegvader Jozef en bij zijn halfbroers en zusters. Jezus was de oudste van een groot gezin en zijn discipelen volgden hem. Het was ongeveer 3 uur lopen tussen het meer van Galilea en zijn vroegere woonplaats Nazareth. Op de sabbatdag ging Jezus naar de synagoge die hij van jongs af aan kende. Elke sabbat zat hij daar samen met zijn familie om naar Gods woord te luisteren. De inwoners van Nazareth hadden hem zien opgroeien. Ze dachten dat ze hem kenden. Op deze sabbatdag is hij niet samen met zijn familie in de synagoge, maar samen met zijn discipelen. Hij geeft hen daar onderwijs uit de schrift. En velen van de aanwezigen stonden versteld over zijn woorden. Ze zeiden tegen elkaar: waar heeft hij deze dingen vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die hem gegeven is? Ze dachten hem te kennen, doordat ze het gezin kenden waarin hij opgegroeid was. Maar nu blijkt dat ze Jezus niet werkelijk kennen. Dat blijkt uit hun vragen die ze elkaar stellen. Hoor maar, ze zeggen tegen elkaar: is dit niet de timmerman? De zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en Judas en Simon. Ze noemen zo de 4 namen van Jezus' halfbroers op. En behoren zijn zusters hier niet bij ons? Doordat ze zijn familie kennen, erkennen ze Jezus niet als de Zoon van God. En de vraag is vanmorgen aan ons allen: kennen wij de Heere Jezus werkelijk zoals Hij is? En erkennen wij Hem als de Zoon van God, als de afgezant van de hemelse Vader. Omdat ze hem denken te kennen, daarom aanvaarden ze zijn onderwijs niet. Ze ergerden zich aan Jezus. Wat een lijden dat hij zo door de mensen die altijd samen met hem in de synagoge gezeten hadden, werd afgewezen. Nadat ze hem hadden afgewezen, zegt hij nog één ding tegen hen. Hij zegt, een profeet is alleen in zijn vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis ongeëerd. Jezus noemt zich daar een profeet. Dat wil zeggen een mond van God. Hij maakt daarmee duidelijk dat hij namens God spreekt en niet namens zichzelf. Zonder dat ze het misschien goed en wel beseften, wezen ze niet alleen Jezus, maar ook zijn zender, de hemelse Vader, af. En ook zijn woord wezen ze af. Marcus vertelt ons wat het resultaat daarvan is. Jezus kon daar vanwege hun ongeloof Gods kracht niet openbaren. Marcus spreekt met geen woord over de inhoud van Jezus' onderwijs. Lucas daarentegen heeft nauwkeurig opgetekend wat Jezus daar in de synagoge te Nazareth gezegd heeft. Wat fijn dat Lucas opgetekend heeft wat Marcus weglaat. Want daardoor begrijpen we nog beter wat daar in Nazareth gebeurd is. Marcus schrijft ons dat ze zich aan Jezus ergerden. Maar Lucas schrijft ons wat er op die ergernis volgde. We lezen in Lucas 4, en alle in de synagoge werden met woede vervuld. Woedend waren ze op de Heer Jezus en ze stonden op en wierpen hem de stad uit. En dan leidden ze hem tot aan de rand van de berg waarop Nazareth gebouwd is. Ze wilden hem daar in het ravijn gooien. Wat een lijden daar voor hem in Nazareth, dat hij door alle die in de synagoge waren verworpen werd. Ze wilden hem zelfs vermoorden, zo groot was hun afwijzing. Maar Jezus' tijd was nog niet gekomen. Zijn aardse taak had hij nog niet ten volle uitgevoerd. En daarom ging hij midden tussen hen door en vertrok. Zie je hem gaan? Zie je zijn geschrokken discipelen achter hem aanlopen? Zie je hoe ze achterom kijken of die boedende menigte hen niet volgt? De spanning is daar om te snijden. Jezus verliet Nazareth om daar nooit meer terug te keren. Wat een lijdensdag voor hem. Hij werd afgewezen en hij liet zich afwijzen. Daarom begrijpt hij hen zo goed die afgewezen worden. Afgewezen door hun ouders, door hun familie en vrienden. Wat zijn er veel mensen die er niet echt bij horen. Die telkens aan de kant geschoven worden. Wat een pijn en wat een verdriet geeft dat. Jezus heeft alles meegemaakt wat een mens ook kan doormaken. Daarom mag een ieder die zich afgewezen voelt tot Jezus gaan en zijn of haar hart uitstorten. Jezus begrijpt u en jou volkomen. Hij weet uit eigen ervaring hoe u zich voelt. Met je gevoelens van afwijzing kun je bij de grote Heelmeester terecht. Hij weet wat u en jij doormaakt. Hij wil zich over u ontfermen en u innerlijk genezen. Voor hem was er geen plaats in Nazareth, geen plaats in de synagoge en in de huizen en de harten van mensen. Wat een lijdensweg. En dan tenslotte willen we stilstaan bij de derde lijdensdag, die Jezus moest meemaken. Vlak voordat de overpriesters en schriftgeleerden besluiten om hem uit de weg te ruimen. Zijn aardse opdracht nadert zijn hoogtepunt. Jezus zit waarschijnlijk tegenover de stad Jeruzalem op een van de omliggende heuvels. Hij kijkt uit over Jeruzalem. Jeruzalem, dat betekent vredestad. Stad van vrede. Stad van shalom. Maar een mooie naam wil niet altijd zeggen dat de vlag ook de lading dekt. Hoor maar wat Jezus met verdriet in zijn hart over deze stad zegt. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt, wie tot u gezonden zijn. Jeruzalem is geen stad van vrede, maar een bloedstad. Een stad waar godsdienstknechten gedood zijn en gedood worden. En waar een paar weken later een opgehitste menigte zal schreeuwen: weg met hem, kruisig hem. Laat Barabbas vrij. Er was geen plaats voor hem in de stad van God, in de huizen en de harten van de mensen. Wat een lijdensweg. Wat heeft de Heer Jezus vaak in deze stad vertoefd. Elk jaar kwam hij daar op het grote feest, het loofhuttenfeest, dat 8 dagen duurt. Als baby werd hij in de tempel aan de Heere voorgesteld. Als 12-jarige jongen bleef hij na het feest achter in de tempel om met de schriftgeleerden te spreken over Gods woord. Wat zal hij vaak vanaf de Olijfberg uitgekeken hebben over Jeruzalem. En nu, bijna aan het eind van zijn aardse leven, roept hij uit: hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert. Maar u hebt niet gewild. Jezus wilde zijn ontfermende en liefdevolle armen over hen uitspreiden, zoals een hen haar kuikentjes onder haar vleugels neemt. Weet u hoe ze met haar kuikentjes omgaat? Laat ik dat aan de hand van een voorbeeld duidelijk maken. Eens brak er brand uit in een kippenhok. De kuikentjes vluchtten onder moeders vleugels. Daar waren ze veilig tegen de hitte en de verstikkende rook. Toen later de brand geblust was, kwamen de kuikentjes onder moeders vleugels vandaan. Ze hadden het er levend van afgebracht. Maar hun moeder was dood, gestorven in hun plaats. Zo is Jezus gestorven in onze plaats, aan onze zonde, opdat wij het er levend van af zouden brengen. Opdat wij deel krijgen aan het eeuwig zalig leven en uitzicht krijgen op een open hemel. Een eeuwige toekomst bij hem en met hem. Weet u en jij zich al veilig in Jezus' armen? Veilig aan Jezus' hart? Heb je al in een persoonlijk gebed uitgesproken wie Jezus voor je is? Of moet Jezus ook met verdriet in zijn hart van u en jou zeggen: ik heb me over u en jou willen ontfermen, maar je hebt niet gewild. Dat is het ergste wat een mens tegenover Jezus kan doen: hem afwijzen. Ongeloof is de ergste zonde in Jezus' ogen. Want alleen door die zonde kan je voor eeuwig verloren gaan. Voor elke andere zonde is vergeving mogelijk. Maar door ongeloof en afwijzing kan Jezus niets voor je doen. Daardoor voeg je weer een nieuwe dag aan Jezus' lijden toe. Jezus nodigt u en jou vanmorgen uit. Kom tot mij. Neem je toevlucht onder mijn machtige en beschermende armen. Maak plaats voor mij in je huis en in je hart. Laten we hem daartoe uitnodigen als voorbereiding op het heiligavondmaal op Goede Vrijdag. En laten we met een dankbaar hart zeggen en belijden. Dat deed Jezus voor mij. Zo groot was zijn liefde en genade voor u, jou en mij. Dat hij bereid was om die diepe en moeilijke weg te gaan. Om ons in contact met God te brengen. Om ons met God te verzoenen. Om ons nu al de zekerheid van het geloof te geven. Voor ons, ja voor u, jou en mij, had hij niet alleen het lijden aan het kruis over, maar ook heel die lijdensweg van zijn geboorte tot zijn sterven. Laten we daarom nu en telkens vanuit ons hart zingen. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen. We gaan met elkaar zingen gezang 182, tweede, vierde en zesde vers. Tweede, vierde en zesde vers. En zing het uit je hart. Het is nog korte tijd voordat Jezus wederkomt. Ik verwacht hem tijdens mijn leven. Als je hem afwijst, blijf je achter op deze aarde. Dat gun ik niemand. Dan wordt deze aarde een hel. En je loopt het risico dat je in de hel terechtkomt. De hel is een bestaande realiteit. Daar spreekt de Heer Jezus 40 maal over. Zou de hel dan niet bestaan als de Zoon van God die uit de hemel komt, daar zelf over spreekt? Denk toch goed na wat je doet als je hem afwijst. Als je in de hel terechtkomt, kan je nooit meer terug. Hier, tijdens je aardse leven, kan je kiezen. Later niet meer. Laten we goed weten wat we doen. We zingen met elkaar 182, 2, 4 en 6. Thank you. Wij willen de Heer nu danken en hem onze voorbeden doen. Dank u wel, trouwe Heer Jezus Christus, voor wat u gewillig en stil hebt ondergaan. Als de tweede Adam, die gehoorzaam was van het begin tot het einde aan uw hemelse Vader. Om voor ons de weg te banen naar de hemel. De weg die we zelf niet kunnen banen. Wij kunnen ons niet trekken uit het moeras van onze zonde. Dat is onmogelijk, dat is uitgesloten. Van nature moesten wij allemaal verloren gaan. Allemaal in de hel terechtkomen. Maar dank u wel, Heer, dat u niet wil dat wij verloren gaan. En dat u ons uitnodigt, ook vanmorgen. Kom bij mij. Neem je toevlucht onder mijn machtige vleugels. Dan ben je veilig in mijn armen, veilig aan mijn hart. Wees met al die mensen, jongeren en ouderen, die nog geen zekerheid van het geloof hebben, die telkens zeggen, ik hoop in de hemel te komen, maar ik weet het niet zeker. Wilt u doorwerken in hun hart en leven, opdat ze hun zonde belijden voor uw aangezicht, opdat ze u danken dat u ook hun voor hun persoonlijke zonde geleden hebt en gestorven bent aan de kruishout van Golgotha. Opdat ze u binnenvragen in hun hart en leven. Opdat ze die heerlijke vrede en vreugde mogen ervaren die alle verstand te boven gaat. Geef dat niemand van ons achter zal blijven. Wanneer u komt. Maar dat we tijdig de goede keuze hebben gedaan. En we zeggen, Heer, ik wil bij u horen. Nu al tijdens mijn aardse leven en ook straks in de eeuwige heerlijkheid. Wilt u zijn met al die mensen die afgewezen worden, om wat voor reden dan ook, die zich aan de kant voelen staan, die eenzaam zijn, die geplaagd en gepest worden, omdat ze niet bij de groep horen, die innerlijk gewond zijn geraakt. Wilt u als een heelmeester in hun leven komen? U kunt de innerlijke wonden genezen. Wilt u dat ook doen? Wees met al die mensen die aan u voorbij lopen, die u in ongeloof afwijzen en die een onzekere toekomst tegemoet gaan. Die niet weten wat hen hier op deze wereld wacht. En niet weten wat hen in de eeuwigheid wacht. Laat ons leven tot een getuigenis zijn. Opdat zij met koorden van liefde tot u, Heere Jezus Christus, getrokken mogen worden. En mogen verlost worden uit de zondemacht en uit de klauwen van de boze. Wees met de ouders die nog kinderen thuis hebben. Help hen voor te leven in de vrezen des Heren. Help hen naast hen te staan. Bij alle problemen die op hen afkomen. Het is niet eenvoudig om in deze tijd kinderen op te voeden. Want aan alle kanten wordt er aan hen getrokken. En de aantrekkingskracht van de wereld is zo groot. Ontfermt u zich over die ouders die voor uw aangezicht de doopbelofte hebben gedaan. En beloofd hebben om hun kinderen op te voeden in de vrezen des Heren. In het christelijk onderwijs. Wees ook met onze predikanten, dominee Seidsma van Oeveren. Geef haar telkens uw kracht, uw leiding. In de voorbereiding van de prediking, in het uitoefenen van haar ambt op alle mogelijke manieren. Wilt u zijn met de synode van onze kerken, die binnenkort samenkomt? Wilt u uw zegen daar geven, uw leiding daar geven, wijsheid en inzicht geven in de verantwoordelijke taak die de ambtsdragers hebben? Zegen ons ook in ons persoonlijk leven. En als we moeilijkheden hebben, wilt u dan ons helpen? U bent immers de helper groot van kracht. Geef alles wat wij nodig hebben. Bovenal het zaligmakende geloof. Daar vertrouwen we aan toe en bidden u in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we nu de collecte houden. De Heer zegen u en uw gaven. En na de collecte zingen we uit de evangelische liedbundel nummer 316. O God die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered, en dan ook dat prachtige gebed, maak mij een beeld van u, zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maak mij een beeld van u. De Heer Jezus kijkt daar naar uit in het leven van al Gods kinderen.
Thank you.
wil de organist hartelijk danken voor de muzikale ondersteuning van de gemeentezang. Dank u wel. Ga dan nu heen in de vrede van de Heer. Ontvangt en draagt met u mee de komende week in zijn onmisbare zegen. De liefde van God de Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle nabijheid en ondersteunende kracht van de Heilige Geest zij en blijf met u allen.